Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Ja, we horen al wat gesnuif, we horen al wat getik.
Snakkend naar adem.
Laten we raden wie daar aan de kant van de lijn zit.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 219 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft, want wij hebben nog lijntjes met Moskou.
Zeker weten, die horen we, dat lijntje zetten we zo volledig open.
Het is ook een lijntje gesnoven zo te horen.
Ik weet niet wat er allemaal gebeurt daar in Moskou. Maar goed, zeg je Moskou...
Kilo's koken hier in mijn flat liggen.
Oh, daar hebben we hem.
Ik denk via Quincy Promes.
Ah, is dat het?
Ja.
Slim.
Dat is een goede dealer, hoor.
Ja, dat blijkt. Zeggen we Rusland even...
1300 kilo.
Dat is goed. Mag ik nog wat zeggen?
Ja, zeker. Ga je gang.
Zeggen we Rusland, dan zeggen we natuurlijk... Natuurlijk zeggen we dan presidentsverkiezingen. Democratisch gehouden, natuurlijk. Dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval komend weekend houdt Rusland presidentsverkiezingen... waarvan de winnaar natuurlijk al vaststaat.
Ja, die verkiezingen worden gehouden een maand na de dood van Alexei Navalny. En zijn dood en begrafenis lieten zien dat de anti-Poetin-stem nog altijd in Rusland aanwezig is. Toch wel na jaren van weg geweest, Floris.
Ja, dat was wat dat betreft even weer het denken van, oh, die zijn er ook nog. Al moeten we natuurlijk niet denken dat meteen nu de revolutie in Rusland op het punt staat van beginnen. Maar er roept wel de vraag op, werpt Navalny's dood zijn schaduw over de Russische presidentsverkiezingen?
Ja, en hoe groot is die anti-Poetin-stem dan? En die vragen die werpen we op aan onze moppetapper, maar vooral steengoede correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Een van de twee Nederlandse correspondenten die nog altijd daar zit. En Joost, jij krijgt ook vragen van onze luisteraars. En we moeten zeggen, ja, er is eigenlijk, ik heb niet eerder meegemaakt dat er zoveel vragen zijn binnengekomen.
Geweldig om te zien. En mensen willen echt alles over je weten, Joost. Alles.
Nou, ik voel me gevleid.
Ja, ik denk dat je echt fans hebt.
Ik pink even een traantje weg.
Doe dat.
Van ontroering.
En we hebben nog iets bijzonders. We hebben een bijzondere Twitterpost, Geert-Jan, gekregen. Uit het buitenland.
Uit het buitenland, uit onze regio. En wat dat dan is, dat vertel ik je zo.
Ja. En je weet het, alles in de Perestrojkast kan ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrojkast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrojkast. Nou, we hebben hem al gehoord. Joost Bosman, geweldig dat je er bent. Welkom.
Ja, dank je. Dank je. Leuk om er te zijn weer eens.
Ja, heeft even geduurd. Snijd je neus nog eens.
Zal ik doen.
Het vervelende voor Joost in dit gesprek is dat, en dat is normaal vervelend voor ons, is dat heel veel luisteraars natuurlijk eigenlijk altijd de eerste 50 minuten van onze podcast overslaan. En dan 2 minuten voor tijd de player stoppen en dan gaan luisteren naar de mop van Joost. Alleen in dit geval weten ze dan niet dat ze dus een heel gesprek met Joost gaan missen.
Ja, en misschien zit de mop...
Ja, ze zullen de rest van mijn geleuter eerst ook nog moeten aanhoren. Ja,
misschien zit de mop wel ergens tussendoor. Kom je opeens spontaan met een ingeving.
Nou, ik zou zomaar een grap kunnen verzinnen. Je weet maar nooit, ja.
Geert-Jan, even die Twitterpost.
Ja, mag ik dat inleiden met een vraag voor Joost?
Ja, ga je gang.
Want Joost, heb jij wel eens gedanst voor een president?
Nee, een president wel eens voor mij, maar... niet dat ik me herinner.
En heb je wel eens piano gespeeld voor een president?
Nee, dat mag alleen Jan Veen in Nederland, volgens mij.
Oké.
Ik heb het nooit zo ver geschopt, nee.
Nee, jij kan entertainen, heb ik zelf meegemaakt toen jij op de bruiloft van Koen in Letland piano speelde en prachtige nummers van Stef Bos zong. En ik kan het dus Mark Rutte aanraden, mocht hij ooit nog een keer in het huwelijksbootje treden, dat hij jou boekt. Maar Floris en Joost, baas boven baas, we kregen een reactie van Victor Peters. vriend van de show vanuit Tsjechië en Slowakije en Nederland. De landen waar hij tussen pendelt, met name Tsjechië en Slowakije. Brno en Slowakije en Bratislava. Victor is professioneel volksdanser in Brno. Hij danst voor een militair dansgezelschap. En afgelopen week trad hij op voor de Tsjechische president Petr Pavel. En hij stuurde ons een mooie foto daarvan.
En nou, vertel hoe ziet de foto eruit. Ja, ik denk, nou komt het. Wat zien we?
Ik dacht, iedereen die ons volgt op X, en dat zijn toch al zeker 4000 mensen, die hebben die foto gezien.
Ja, maar niet iedereen volgt ons. We hebben ook niet X-luisteraars.
Dat is waar. Nou, je ziet dus Victor met een aantal andere collega's volksdansen. Met in het midden Petr Pavel. Het zijn eigenlijk allemaal vrij kleine mensen. Dat is wel grappig om te zien. Petr Pavel is een beetje niveau Zelensky-Macron, zeg maar.
Oh.
En de volksdansers ook. Maar waarschijnlijk is dat ook de reden dat ik geen volksdanser ben.
Mm-hmm.
Zij zijn leniger dan ik. En waarschijnlijk omdat ze een verdiepingje lager verblijven. Maar dit was best wel bijzonder. En je ziet dus zo'n 10 volksdanser en Petr Pavel in het midden. En Victor heeft ons ook gestuurd wat de gelegenheid nou was. Het was het 26e bal van het Tsjechische leger in de Praagse Burcht. Het was een prachtige Spaanse zaal, schrijft hij. Heel imposant om die helemaal vol te zien op zo'n bal. En daar was dus de legerleiding ook aanwezig. Je zag ook de minister van Defensie van Tsjechië, maar ook de legerleiding. Er waren NAVO-commandanten, sowieso uit Oostenrijk, Hongarije en Amerika, schrijft Victor. Het presidentiële paar was daar dus aanwezig, Petr Pavel en zijn vrouw. En Victor werkt en danst dus voor een militair gezelschap. Dus ze deden ook een erehaag in Tsjechische kostuums voor al die belangrijke mensen. En als entertainment gingen ze dus optreden. En geopolitiek was ook zeker onderdeel van dit bal. Laten zien dat Tsjechië onderdeel is van het machtigste militaire blok ter wereld. Er werd ook dank uitgesproken aan al die mensen die aanwezig waren. Ook omdat Tsjechië deze week 25 jaar lid is van de NAVO.
Uh-huh.
En Victor sluit af met toch wel bijzonder om iedereen daar mooi opgedoft te zien. Hij zegt echt lekker posh. Veel meer high society krijg je niet. Maar het bal is dus georganiseerd door het Tsjechische leger. En president Pavel is dus slechts een uitgenodigde gast. En de vorige president Zeman, die kwam vrijwel nooit. Dus het werd extra gewaardeerd dat het bal werd opgeleukt met de president die lijkt op een kruising tussen George Clooney en Peter Weininga.
Ja, maar die Pavel, dat is ook wel een ijzervreter. Dus die past ook wel tussen, denk ik, tussen zo'n Tsjechisch bal met van het leger.
Ja, maar ik zag Joost Bosman er ook wel tussen staan.
Dat is net staan of tussen spelen?
Allebei, maar dat is net zo'n imposante verschijning als Petr Pavel.
Ja,
net zo'n coole baard.
Pavel, en als Joost ergens de ruimte binnenkomt, valt het altijd meteen stil. Toch? Iedereen kijkt naar jou.
De piano man.
Oh god, daar heb je hem.
Maar goed, is dat...
Nou jongens, ja, ik... Ja?
Ja, wat wil je zeggen?
Nee, ja, ik val stil van al deze vleierij.
Het smaakt wel naar meer om eens een keer Pavel en Tsjechië en Slowakije uit te diepen. En hoe die relatie momenteel zit. En Pavel werpt ze toch een beetje op als de voorman als het gaat om leveren van granaten voor Oekraïne.
Nou, ik heb hier de biografie liggen van Havel. Het is één letter verschil, maar je krijgt toch de indruk dat Tsjechië weer een soort voorvechter namens Centraal-Europa voor het Vrije Westen aan het worden is. Ja. En we dachten eerst dat Donald Tusk dat zou worden.
Ja, maar het kan nog, maar wie weet.
Maar interessant om te blijven volgen.
Ja.
Tot zover luisteraarspost. Het wordt dus zeer gewaardeerd, lieve mensen.
Ervaringen uit het oosten, laat het ons weten. Het was meer dan een afscheid, de uitvaart van Alexei Navalny vorige maand. Rond zijn dood en begrafenis was een anti-Poetin-stem te zien en te horen die uitgestorven leek in Rusland. Mensen riepen hun steun uit voor Oekraïne en tegen de oorlog. Noemden Poetin een moordenaar met alle risico's van dien. Dat wil zeggen arrestaties, een klop op de deur.
Ja, omdat overal ook webcams waren opgehangen en men dus kon zien wie er kwam opdagen. Nu zijn er dit weekend presidentsverkiezingen in Rusland. Aan de andere kant van de lijn hoor je Joost Bosman al warm draaien voor deze uitzending. presidentsverkiezingen in Rusland. En ja, laten het helder zijn. Vladimir Poetin heeft niets te vrezen van de Russische oppositie. Dood, gevlucht, in de gevangenis, uitgesloten van verkiezingen. En toch maakte Navalny's overlijden iets los en iets zichtbaar van Russische oppositie, zo aan de vooravond van die verkiezingen.
Ja.
En dus hebben we Joost, nogmaals, een van de twee overgebleven Nederlandse correspondenten in Rusland. Zullen we al je opdrachtgevers even bedanken bij deze, Joost? BNR, het FD, het AD, Eén Vandaag, Elsevier. Hulde en dank aan deze opdrachtgevers voor dat ze jou steunen voor al jouw mooie en belangrijke werk.
Ja, toch, Joost?
Ja, zeker. Ik ben ze ook allemaal erg dankbaar dat ze me nog altijd het vertrouwen geven. Mm-hmm. En ja, natuurlijk. Ik denk ook dat het belangrijk is dat hier nog zo lang mogelijk mensen zitten.
Ja, we gaan het
die verslag kunnen doen en de ogen en oren zijn, hè, zoals dat dan heet.
Ja, die oren en ogen horen graag van jou over wat er allemaal gebeurt nu richting die verkiezingen. Dat hebben we opgedeeld in dit gesprek in drie delen, om zo even te zeggen. Eerst een beetje over Navalny en de gevolgen daarvan. Daarna een varia, een grabbelton van allerlei verschillende vragen over de presidentsverkiezingen. En tot slot, laatste deel, persoonlijke Twitter-vragen voor jou aan Joost. Speciaal voor jou, omdat mensen willen weten hoe het met jou daar is.
Die grabbelton, dat zijn vragen van ons uit de grabbelton van Joost.
Ja, van ons zijn die grabbelton, die varen hem ook een paar, 1-2 Twitter-vragen direct over de presidentsverkiezingen.
Wat leuk, een soort Ask Me Anything met Joost Bosman.
Ja, eigenlijk daar komt het op neer. Ask Me Anything, dat is... Het was best een leuk programma bij BNR.
Het was best een leuk programma, maar blijkbaar te dure presentatoren.
Weggesaneerd. Wij zijn goedkoper.
Ja, hey, maar wij hebben nog iemand voor een appel en een ei in Rusland. Daarom.
Nou, niet alleen hij.
Ja, Joost, nu moet je een serieus bruggetje maken. Ja,
Joost, het graf van Navalny, de begraafplaats. Jij was daar nog onlangs, toch? Een week geleden.
Ja, kleine week geleden, vorige week woensdag, ben ik er nog even naartoe gegaan. En toen waren er niet meer de dromme mensen die de dagen daarvoor stonden. Toen waren er echt honderden mensen stonden toen in de rij. Er waren zelfs nog dranghekken toen. Toen ik er was, waren er een enkele tientallen, 20, 30 misschien. Maar wat wel opviel is dat mensen weggingen, maar er ook weer allemaal weer mensen binnendruppelde. Het ging heel druppelsgewijs, maar het ging de hele dag door. Dus over de hele dag genomen zijn er toch nog weer een paar honderd mensen. En ik begreep dat er gisteren toch ineens weer een vrij lange rij stond. Uh-huh. Dus het is een beetje afwisselend, maar het is duidelijk dat, kijk, je kunt zo iemand wel vermoorden, maar hij is natuurlijk 14 jaar lang is die in de aandacht geweest. Uh-huh. Dat wil zeggen, van zijn aanhangers en mensen die hem volgden. En als je dan weet dat hij door de staatsmedia totaal is doodgezwegen al die jaren. En als hij al eens een keer 2 minuten een item over hem was, dan werd hij totaal zwart gemaakt. Dan denk ik, zijn geest is nog lang niet dood natuurlijk en zijn gedachtegoed. Als je dat dan ziet, dan kan je niet anders concluderen dan dat Navalny en zijn hele beweging en zijn gedachtegoed nog altijd invloed heeft. En dat ook zal blijven hebben, denk ik.
Ja, ik las ergens in de Russische media, in Novaya Gazeta of Dorst, iets dergelijks, dat er sinds deze week gaan er 2 mannen in burger pontificaal voor de ingang met een camera in de aanslag om iedereen op te nemen die daar naar binnen komt op die begraafplaats. Heb je die ook zien staan?
Ja, dat... Nou, het grappige was, toen ik er was, het viel me juist op dat er eigenlijk helemaal geen verdachte types rondliepen. Uh-huh. De week daarvoor, of een paar dagen, een week daarvoor, ja, net toen was aangekondigd dat de begrafenis op die Barazovski-kerkhof zou plaatsvinden. Toen ben ik er meteen naartoe gegaan en toen stonden er allemaal zwarte auto's op de parkeerplaats, glimmende zwarte auto's. Mannen in burger die stonden driftig te bellen en te roken. Ja, dat zijn mensen van ofwel dat team E, hè, dat is die van Binnenlandse Zaken, die het extremisme moeten bestrijden. Of het waren gewoon FSB'ers, daar kom je dan niet achter. Maar dat waren duidelijk overheidsfunctionarissen van de diensten. Op de begrafenis zelf stond ook iedereen. Werd ook iedereen gefilmd door mannen met honkbalpetjes op en sjaals tot over de neus getrokken, dat ze niet herkenbaar waren. Uh-huh. Maar net die vorige week woensdag, toen ik er was, toen stonden er eigenlijk alleen maar 2 nationale gardisten voor de ingang. Een beetje mensen in goede banen te leiden, voor zover dat nodig was. Want wat ik al zei, het waren maar 20, 30 mensen op dat moment. En toen viel me op dat er eigenlijk geen camera's waren. Dat wil zeggen, ze kunnen er wel hangen natuurlijk, dus ze zullen altijd opnames maken mogelijk. Maar ja, dat er nu weer twee van die gasten voor de ingang staan. Ik denk dat het voornamelijk intimidatie is. Van de mensen die het graf willen bezoeken. Maar ik heb ook begrepen van OVD Info. Hè, dat is die mensenrechtenclub die de arrestaties in Rusland monitort. En de daarop volgende processen. Dat er vorige week vrijdag, meen ik, 40 mensen thuis zijn bezocht door de FSB of door de politie. Mensen die dus op de begrafenis aanwezig waren geweest en dus ook gefilmd zijn. Nou, dan weet je niet wat dat voor mensen zijn. Misschien waren die toch wat actiever in de beweging van Navalny of wat ook maar. Maar ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Want het beeldmateriaal van iedereen die daar geweest is, is er. Uh-huh. Nou ja, je kunt niet 15.000 mensen gaan bezoeken of oppakken of wat ook maar. Maar dat ze er toch een aantal uitpikken en na de begrafenis er naartoe gaan, dat is natuurlijk zorgwekkend. Hè? Dat zag je ook bij de mensen die in die rij stonden bij Navalny. Die zeiden ook van ja, natuurlijk is het eng, want je wordt gefilmd en je weet niet wat de autoriteiten met die beelden gaan doen op later moment. Hè? Ze worden zeer waarschijnlijk gewoon bewaard. Uh-huh. Dus ja, dat is natuurlijk een heel machtig wapen van de autoriteiten. Hè? Het is gewoon weer wat het allermachtigste wapen is van deze macht, is angst zaaien op dit moment. Poetin zegt ook eigenlijk van je hoeft niet van me te houden. Hij weet ook wel dat zijn populariteit tanende is. Dus ja, je hoeft niet van me te houden als je maar bang voor me bent. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, en bezocht, wat houdt het in?
Wat?
Dan laat ze verder met, dan laat ze wel thuis, neem je niet mee?
Nou, ik geloof niet dat ze gearresteerd zijn. Maar ze zullen ongetwijfeld toch wel stevige gesprekken hebben moeten voeren. Ze zijn ook wel ontboden bij de FSB. En ook dat is weer anderhalf uur lang praten met die mensen, of langer zelfs. En op zee praten en intimideren. Uh-huh. Zodat ze ophouden met hun activiteiten. Zodat ze ook anderen vertellen van nou ja, je kunt maar beter niet te veel meer over Navalny praten. Hij is dood en begraven en laten we het daarbij laten. Daar zijn de autoriteiten op uit.
Riskeer jij en riskeren andere journalisten ook nog iets door bijvoorbeeld de begraafplaats van Navalny te bezoeken?
Nou ja, ik was bij de begrafenis en ik sta dus ook op de film. Ik stond eerder, 2 weken eerder, toen die begraven was, bij een van de monumenten waar bloemen werden gelegd. Daar wilde ik ook even langslopen, gewoon om met mensen te praten. En ook daar word je gefilmd. Dus ja, ik sta ook ergens op de film. Maar mijn inschatting is toch dat ja, buitenlandse journalisten, we hadden altijd toch een wat aparte status natuurlijk wat dat betreft. Je werd toch het gevaarlijkste wat je kon overkomen, of het vervelendste wat je kon overkomen, is dat het gewoon dat je eruit geslingerd werd of hè, dat je visum niet werd verlengd. Nou ja, dat is nu de afgelopen twee jaar geleden is dat toch veranderd doordat er wetgeving is gekomen waar je als journalist ook aan moet houden. Hè. Niet verspreiden van nepnieuws, het in discrediet brengen van het Russische leger. Maar we zien nu 2 jaar later dat daar nog geen enkele westerse journalist op gepakt is. Nog een boete gekregen, laat staan dat er iemand veroordeeld is tot gevangenisstraf. Dus mijn indruk is toch dat ze ook ons wel willen intimideren. Mm-hmm. Maar dat ze je toch uiteindelijk niet het meest vreselijke zullen aandoen. Ofschoon ik net gisteren heb gelezen ook dat er een Duitse journalist voor het eerst is beboet. Voor het verspreiden van fake news of het in discrediet brengen van het Russische leger. Dus dat is ook weer een volgende stap. En je weet niet waar dat eindigt natuurlijk. Nee. En dat maakt je onzeker.
Ja, misschien wel goed om even te benoemen dat Evan Gershkovich natuurlijk wel is opgepakt. Amerikaanse journalist voor de Wall Street Journal. Vriend van Piotr Sauer, die zich al ruim een jaar of bijna een jaar inzet voor zijn vrijlating. Maar dat is eigenlijk dan weer, het is ongelooflijk lullig en vervelend, maar dat is eigenlijk weer een soort casus apart. Want die wordt dan weer meer ingezet als ruilmiddel tussen andere Amerikaanse en Russische gevangenen die van elkaar dan weer bepaalde personen willen hebben. Maar goed, dus als jij naar zo'n begraafplaats gaat, dan is er niet direct gevaar, om het even op die manier samen te vatten en af te ronden.
Nee, want ik vind het eigenlijk enger voor de mensen die daar komen. Dus wat je doet, je gaat er naartoe. Ik ben nog even langs het graf gelopen, daar was ik nog niet geweest. Nou, dat is inderdaad bedolven onder de bloemen. En dat gebeurt nog steeds. Maar daarna ga je de begraafplaats af en je je ziet mensen terugkomen van het graf en je zegt, kan ik even met u praten? En dan loop je eventjes een paar tientallen meters van de begraafplaats af en daar praat je dan met ze. Om hen ook maar niet in gevaar te brengen, zeg maar. Want het kan zijn dat het toch ook weer voor die mensen, hè, hebben het graf van Navalny bezocht. Uh-huh. En vervolgens staan ze ook nog een westerse journalist te woord. Ja, ik kan me voorstellen dat de autoriteiten daar niet blij mee zijn. En je moet gewoon dat risico vermijden, dat je die mensen daarmee in de problemen brengt. Dus op die manier doe je dat dan met een beetje. Maar voor mijzelf, nee, ik heb daar niet echt dreiging gevoeld of intimidatie of wat ook maar.
Nee, als je kijkt naar de regie, hè, de Kremlin regisseert natuurlijk wel tot die begraafplaats, of die begrafenis, die uitvaart. Wat betreft begeleiding, politiebegeleiding, wat betreft hoe lang ze daar wel niet mogen staan, althans proberen ze dat te controleren. Is het ook een idee geweest van het Kremlin om die begrafenis en die opkomst bewust toe te laten en bewust misschien mensen toch meer ruimte te geven dan misschien van tevoren werd gedacht, zodat de Navalny-aanhangers stoom kunnen afblazen en hun woede kwijt kunnen. Misschien ook wel met het oog op de verkiezingen. Van nou, dan hebben ze een ei kunnen leggen en dan hebben ze dat achter de rug.
Ja, die indruk kreeg ik wel, kreeg ik zeker. Wat je ziet is dat ook op die, wat je zag op die begrafenis, is dat er ook echt niet ingegrepen werd. Er was een massale, echt een massieve politieaanwezigheid, arrestatiebussen over de hele 4 kilometer van de kerk naar de begraafplaats. Stond over de hele lengte, stonden onder 10 meter stond er een oproer, een ME'er, zeg maar. Maar die keken het rustig toe. Die grepen nergens op in, terwijl er toch behoorlijke leuzes werden geroepen. Maar er wordt ook wel gezegd dat het Kremlin het toch ook gewoon onderschat heeft. Dat ze nooit hadden verwacht dat er zoveel mensen naartoe zouden kunnen komen. En ja, om een begrafenis uiteen te slaan, dat is natuurlijk wel heel explosief als je dat doet. Misschien dat ook ter plekke. Op dat moment is besloten om te zeggen, nou, laat maar gaan, laat maar stoom afblazen, net wat je zegt. En dan maar hopen dat het in de loop van de komende dagen, weken, maanden gewoon uitdooft.
Ja, het waren hoeveel? 30.000 mensen die op die uitvaart afkwamen, toch ongeveer?
15 tot 16 las ik ergens. Okay. Maar het zouden er ook net zo goed. Het is altijd lastig schatten, ja, natuurlijk. Ja, ja. Het zouden er ook 30.000 kunnen zijn geweest. Je weet op een gegeven moment ook niet meer wie er voor Navalny komt en wie niet. Want ja, het zijn natuurlijk, het is gewoon midden in de stad, hè, die kerk en die begraafplaats. Dus, maar het was in ieder geval veel en veel meer dan het Kremlin, waar het Kremlin op gerekend had. En ook waar journalisten op gerekend hadden. Ik was zelf ook erg verbaasd. Het stond echt tot een halve kilometer stond de rij de wijk in. Mensen stonden, die slingerden zich zo de wijk in, die rij. En mensen die achteraan stonden, die hadden de kerk niet eens in zicht. Die moesten gewoon nog een paar hoeken omslaan, een paar straten. En dan konden ze pas bij de kerk komen. Dus ja, het waren er veel en veel meer dan wie ook maar verwacht had.
Ja. En dit was dan de actieve, zichtbare oppositieopkomst met Navalny aanhang en vrienden en familie. Er waren waarschijnlijk ook een heleboel mensen uiteindelijk thuisgebleven die misschien wel hadden willen komen, maar het toch niet aandurfden. Ook gerechtvaardigd wellicht doordat al die camera's overal zijn opgehangen. Maar kun jij nu inschatten met alles wat je voelt en alle experts die hierover spreekt, wat dit zegt over de grootte van de anti-Poetin stem in Rusland? En ik weet, Rusland is heel groot en jij hebt vooral zicht op de grote stad. Maar kun je ons daarin meenemen?
Ja, nou, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de populariteit van Poetin echt wel tanende is. Dat kan ook bijna niet anders. Maar aan de andere kant, kijk, Poetin, als er niet zoveel falsificaties zouden zijn geweest, als er oppositiekandidaten zouden hebben mogen deelnemen, zoals 8 jaar of 6 jaar geleden nog wel een beetje het geval was, dan nog moet je niet uitsluiten dat Poetin nog steeds op een meerderheid kan rekenen. En dat komt gewoon omdat er al 24 jaar geen vrije pers is. De media zijn onder controle van het Kremlin, dus die kunnen laten zien over Poetin wat ze willen. Verkiezingen zijn natuurlijk niet eerlijk, zijn niet transparant. Dus ja, als je dat hebt, dan heeft de oppositie ook eigenlijk al geen kans meer. Als in het theoretische geval vandaag of morgen de media echt zouden tonen wat er in Rusland aan de hand is. Ook over de corruptie in de hogere elites rondom Poetin. Van Poetin zelf. Over de leugens die in Oekraïne worden, over Oekraïne worden verkondigd. Als dat dag in dag uit ineens op tv te zien zou zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat het regime binnen een half jaar onderuit ligt. Uh-huh. Dan verliest het al zijn legitimiteit en ook zijn populariteit. Maar dat gebeurt dus al 23 jaar niet. Dus is het ook niet zo verwonderlijk dat Poetin nog altijd op een meerderheid zou kunnen rekenen. Maar het is lastig peilen in een democratie. Een geleide democratie, laten we het noemen. Nee, een dictatuur. De schattingen gaan heel erg uiteen. Onafhankelijke politicologen die zeggen, nou, hij heeft nog zo'n 50%, 60%. Maar er zijn er ook die zeggen, nou, echt meer dan 30% is het niet meer. En mensen zijn gewoon bang om het toe te geven. Als jij een opiniepeiler aan de telefoon krijgt, dan weet je al, oh, ze hebben mijn telefoonnummer, ze weten wie ik ben. En dan gaan ze lastige politieke vragen stellen. Ja. Nou ja, om er maar verzekerd van te zijn dat je niet in de problemen komt, geef je de sociaal wenselijke antwoorden, althans voor het Kremlin wenselijke antwoorden. En daar ben je er vanaf. Ook al meen je er niks van. Dus het is altijd heel lastig peilen natuurlijk. Maar onder invloed van de oorlog in Oekraïne, toch de inflatie die stijgt, dat soort dingen. De repressie die toeneemt. Ik kan me niet voorstellen dat de populariteit van Poetin niet zou afnemen. Dat gebeurt ongekend. Dat gebeurt, ontegenzeggelijk.
Ja, maar de passieve Rus is niet te peilen. Ik dacht, ik verzin gelijk een kop voor deze aflevering.
Leuk. Ik zal hem noteren. Ik heb iets anders naar gedachten, maar okay.
Uiteindelijk zou de passieve Rus wel in het stemhokje iets anders kunnen beslissen. Maar uiteindelijk kan het Kremlin met al het gekunstel om verkiezingsbiljetten weer aan te passen, uiteindelijk ervoor zorgen dat de passieve Rus die al zijn lef heeft verzameld om te gaan stemmen op een andere kandidaat uiteindelijk toch bedrogen uitkomt. Want die stem die kan zomaar weer in de papierversnipperaar belanden. Uh-huh. En de cijfers, nou ja, we hebben het eerder aangegeven, die staan toch al een soort van vast. Er is een opkomst, er is een stemming. En we weten toch al dat het ergens tussen de 70-80% zal zijn.
Ja, ja.
Toch, Joost?
Ja, nou ja, ik sprak vorige week een politicoloog, die een vrij jonge vent, een 40er, die hier nog altijd in Moskou woont en ook altijd bereid is nog commentaar te geven. En toch ook wel fris van de lever en van zijn hart geen moordkuil maakt. En die zei ook van ja, dit regime heeft gewoon alle middelen in handen om een opkomst van 80% te veinzen en een uitslag van 80% voor Poetin. Daar kan niks aan gebeuren. Ze hebben alle middelen in handen. Hè. Het is nu over 3 dagen verspreid, de verkiezingen. Er is elektronisch stemmen, waar ook natuurlijk mee gefraudeerd kan worden. Dus hij zei ook van ja, er is, ze kunnen elke gewenste uitslag kunnen ze doorgeven, zeg maar, uiteindelijk van dit is het die ze willen. Aan de andere kant zag ik gisteren een andere politicoloog, Dmitri Areshkin, die woont inmiddels in Praag. En die zei, ja kijk, mensen kunnen toch ook gewoon naar de stembus gaan en in navolging van Navalny zei, op iedereen behalve Poetin, op de andere kandidaten stemmen. Hè? Alles behalve Poetin. Dan kun je zeggen, ik kras één vinkje aan, hè, van een van de 3 andere kandidaten. Hij zei, als mensen dan gewoon alle 3 kandidaten, hè, want dan is het allemaal tegen Poetin, dan stem je dus niet, want je biljet wordt ongeldig verklaard, maar het wordt wel meegenomen in de opkomst. Uh-huh. Hij zei, dan heb je dus op een gegeven moment mogelijk van de 70 miljoen Russen bij benadering die mogen stemmen, laten we zeggen dat er 7 miljoen aanhangers van Navalny zijn die datzelfde zouden doen. Heb je 10% van de stemmen die op iedereen behalve Poetin hebben gestemd, maar hun biljet is ongeldig verklaard, dus telt niet mee in de opkomst. Ja, dat is toch wel een groot schandaal voor het Kremlin. En dat kunnen ze niet zomaar uitpoetsen. Dat kunnen ze niet zomaar uitpoetsen. Je kunt veel veinzen, je kunt veel frauderen in een dictatuur, maar niet alles. Dat komt toch naar buiten. Dus ja, er zijn toch nog wel middelen om de verkiezingen te gebruiken om te laten zien, wij zijn tegen Poetin.
Ja, dat heeft Julia Navalny ook gezegd, hè, op social media, in een oproep in de geest van Navalny. Haar man, die dat zelf al op social media had gezet voordat hij overleed. om bijvoorbeeld op die verkiezingsdagen van 15, 16 en 17 maart... om op 12 uur te komen en inderdaad het stembiljet in te vullen... of te verscheuren of wat dan ook. In ieder geval niet op Poetin te stemmen.
Nee, dat klopt. De midden op de dag kiezen, hè? 12 uur inderdaad. Dat is alleen, geldt dat voor 17 maart, want dan is de echte verkiezingsdag natuurlijk. En daarmee willen dan de aanhangers laten zien van Navalny en van tegenstanders van Poetin. Kijk, we zijn hier met z'n allen. En wat je ook doet, net wat je zegt, je verscheurt het biljet, je gaat het stembureau in en drinkt de koffie en gaat weer weg. Kan ook natuurlijk, je doet helemaal niks. Maar daarmee willen ze dan toch aangeven, kijk, we zijn er. Hier zijn we. En ook daarmee kun je toch in ieder geval laten zien, hè? Iets laten zien. Maar ja, er werd vanmorgen ook weer gesuggereerd, ik geloof Tweede Kanaal Dorst, dat de autoriteiten daar ook weer mee aan de haal kunnen gaan. Van kijk eens wat een gigantische opkomst er is. Uh-huh. En dan hoeven ze er niet bij te vertellen dat die beelden van 12 uur 's middags zijn. Dus ja, daar kunnen ze dan toch ook wel weer mee aan de haal gaan. En die politicoloog die ik vorige week sprak, André Nikulin, die zei ook van ja, die zag daar eigenlijk niet zoveel heil in dit soort symbolische acties. Want dat zijn er natuurlijk. Hij vond het eigenlijk toch met name van belang voor degene die dit soort acties verzinnen. Hè, de activisten, weet ik het, die kunnen zich hiermee toch weer even op de kaart zetten, even laten zien dat ze er zijn. Ja. Maar in de praktijk zal het helemaal niks uitmaken, zei hij. Of gewoon mensen er gewoon recht op hebben om dit te doen natuurlijk. Dat ontkende hij ook niet. Maar hij zag er gewoon niet zoveel heil in.
Nee. Om dit blok dan af te ronden en daarna verder door te praten over die Russische presidentsverkiezingen. Even nog afsluitend inderdaad, Julia Navalny en ook Alexei Navalny zijn dood. Gaat dat ze weerslag hebben op de presidentsverkiezingen, als in die kleine heropleving van die oppositie? Gaat dat enige invloed hebben?
De invloed die het zal hebben is dat er toch een zekere nervositeit rondom de verkiezingen ontstaat. De autoriteiten vinden dit helemaal niet prettig. Kijk, verkiezingen in iedere dictatuur, je weet de uitslag van tevoren, maar het is toch altijd een kwetsbaar moment voor een regime. Hè? Wat gaat er gebeuren? Krijgen we wel genoeg opkomst? Krijgen we wel genoeg stemmen? Nogmaals, ze kunnen die gewoon aanpassen naar believen, maar dan nog. Dus in die zin denk ik dat het van invloed kan zijn. Wat gaat er die zondag gebeuren om 12 uur? Je kunt mensen niet arresteren. Die komen stemmen om 12 uur. Want ze komen stemmen. En dat mag om 12 uur. Dus ja, het is een beetje de vraag. Er werd al gesuggereerd dat misschien de stembureaus om 12 uur wel gewoon dicht gaan. Maar goed, dan heb je toch een zekere invloed uitgeoefend als oppositie, zeg maar. Je hebt iets teweeg gebracht. Ook al is het klein en zal het de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloeden, want dat kan niet. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat ook de geest van Navalny nog steeds een zekere nervositeit veroorzaakt bij de autoriteiten. En daarom ook rond de verkiezingen.
Gaan we de grabbelton in?
Ja, we gaan de Varia doen.
Hoe werkt dit dan voor de luisteraar?
Ik weet het ook eigenlijk niet. Nou ja, dit is een rondje vragen over Poetin, over de andere deelnemers, over het Rusland na de presidentsverkiezingen. Twee Twittervragen van Ricardo en Hilco Winter. We hebben ongeveer een kwartier hiervoor. En dan gaan we daarna naar de persoonlijke vragen voor Joost.
Mag ik jou dan ook wat vragen?
Je mag mij ook wat vragen, ja.
Oké.
Okay. Laat ik even beginnen met de Twittervraag van Ricardo. Joost. En ook Geert-Jan natuurlijk, of wij. Waarom blijft het eigenlijk verkiezingen noemen als de eindstand al grotendeels vaststaat? En in welke mate wordt dit in Rusland als echte verkiezing gezien?
Aan mij?
Ja.
Ja, oké. Nou ja, als je kijkt naar die onafhankelijke kanalen op YouTube van Dorst, van Ghodorkovsky, wat je ook maar hebt, dan gaat het ook voortdurend. Die noemen het consequent de zogenaamde verkiezingen. En dat geeft natuurlijk heel goed aan wat het is. Het zijn zogenaamde verkiezingen. Maar zoals in iedere dictatuur zijn er altijd verkiezingen. En dat is alleen maar een ritueel voor de macht om weer bestendig te worden in zijn macht en de populariteit te peilen. En dat ritueel is toch belangrijk. Dat was het in de Sovjet-Unie ook al, terwijl dat toen ook helemaal niks voorstelde natuurlijk. Maar je hebt ook dictaturen waar er maar één kandidaat is. En dat is de president. Dat is natuurlijk helemaal een aansluiting. Als je nu vergelijkt deze verkiezingen met die van 4 jaar geleden, dan is het echt totaal geregisseerd. Dat was 4 jaar geleden, of 6 jaar geleden, sorry, moet ik zeggen, 2018, waren er nog 8 kandidaten. Dat zijn er nu nog maar 4. Toen had je nog Xenia Sobchak, hè, als zogenaamd liberale kandidaten. Maar ook Grigori Jawlinski van Jabloke deed nog mee, als buitenparlementair politicus. Die toch ook nog wel veel kritiek durfde leveren, altijd tot op heden. En zelfs nog Pavel Grudin, die namens de Communistische Partij deelnam. En daar ook voor een grote verrassing verzorgde. Die haalde 13% van de stemmen. Dat was ook een soort proteststem. Nou, die werd toen meteen ook al, voordat in de peilingen zag het er al goed voor hem uit. Dus die werd ook meteen door de staatsmedia door het slijk gehaald. En dat is dit keer gewoon helemaal niet het geval. Er zijn 4 deelnemers. Waarvan de 3, van wie de 3. De 1 is natuurlijk Poetin. Die doet niet mee aan de debatten. En de andere 4 zijn alle drie Duma-leden. Met andere woorden, die maken deel uit van de zogenaamde systeemoppositie. Dat is de oppositie die dus toegestaan is, die in de Duma zit. Die voor de bühne af en toe wat roepen, wat kritiek leveren op de regering. Maar als het erop aankomt, zullen ze toch altijd braaf meestemmen in de Kremlin-lijn. Nou ja, met dat soort figuren heb je nu te maken. Het zijn totale nobodies. Ik geloof dat Mark Galeotti, die noemde ze zelfs electorale pygmeeën. Ja, nou, en dat zijn het. Het zijn gewoon totaal niet tot de verbeelding sprekende figuren. Bijna niemand kent ze. Ja, goed, als je een beetje de politiek volgt, weet je wie het zijn. Maar ze praat ook helemaal niet over de winst bijvoorbeeld. Hè, over kansen om te winnen of wat ook maar. Officieel zijn het verkiezingen. Maar zoals het al eigenlijk 25 jaar bijna in Nederland, of in Rusland is. Zijn het ook weer geen verkiezingen omdat van tevoren de winnaar vaststaat. En dat was zelfs met Medvedev zo natuurlijk in 2008. We wisten dat Poetin hem als zijn opvolger wilde. En kijk eens wie het werd. Dimitri Medvedev. Dus in die zin zijn het ook geen verkiezingen, kun je zeggen. Het zijn geregisseerde verkiezingen. Het is allemaal voor het ritueel. Het is allemaal voor het plaatje. Het is een imitatie eigenlijk van verkiezingen, zo zou je het kunnen zeggen.
Dan ga ik nu in de grabbelton. En dan kom ik met een vraag voor Floris. En je mag gerust aanvullen, Joost. Maar ik ben benieuwd, omdat Floris natuurlijk vlak voor jou correspondent in Moskou was. 2008 tot 2013?
2013.
Ja, 2009, 2013. Jij hebt dus de presidentsverkiezingen van 2012 gevolgd in Rusland.
Ja.
Maar 2012. Maar met alles wat Joost nu zegt, zit er helaas denk ik heel veel herkenning in. Is er nog iets waarvan je zegt de verkiezingen in 2024 lijken toch iets anders op die van 2012?
Nou, in 2012 had je natuurlijk wel, december 2011 had je de parlementsverkiezingen en daarna de presidentsverkiezingen in 2012. Dat werd wel omgeven door protesten, de eerste protesten tegen Poetin. Toen Navalny de straat op ging met andere politieke kopstukken, Nemtsov bijvoorbeeld nog meer. Dus dat hing wel de hele tijd eromheen.
Was dat Bolotnaya, het moerasprotest?
Ja, bijvoorbeeld, ook het Sakharov-prospect, daar stonden ze. Ook in andere Russische steden werd gedemonstreerd tegen Poetin. Dus die geest die was toen heel erg levendig. Maar wat je tegelijkertijd zag, eigenlijk de komst van wat er nu allemaal gaande is. Toen zag je de eerste keiharde antiprotestwetten opkomen. Toen zag je op een gegeven moment, ik kan me nog herinneren, de inauguratie van Poetin op begin mei, dat hij werd geïnstalleerd als president, dat hij in zijn eentje in zijn limousine naar het Kremlin reed, terwijl de hele stad was lege schoon, stond niemand langs de kant om hem toe te juichen. Waarvan je denkt van ja, je bent blijkbaar zo bang voor je volk of iets dat je ze nog eens in de ogen wil zien. Dus aan de ene kant was er dus die opkomst van die oppositie, maar aan de andere kant zag je als reactie erop eigenlijk waarin het nu zover is dat eigenlijk niemand meer de straat op. Nou ja, je ziet het wel bij die begrafenis, maar in ieder geval dat de duimschroeven nog steviger dan ooit zijn aangedraaid.
Maar jij sprak toen nog met Navalny ook.
Toen kon je Navalny en ik ben nog Progorov, die was toen presidentskandidaat, ben ik nog langs geweest, die trad op. Dat werd dan gezien als het liberale partij die meedeed met zijn zus, die heel erg alles goed kon verwoorden en actief was.
Hadden zij het gevoel dat ze dan nog kans maakten? Of was het zoals Joost net uitlegt, ze hadden niet die illusie, maar ze hoopten ergens een vorm van aandacht te krijgen?
Nee, ik denk dat ze beseften van dat ze geen kans hadden. Maar dat ze ook natuurlijk werden gebruikt om in ieder geval die liberale stem ruimte te geven om te kunnen stemmen. Ik weet bijvoorbeeld ook nog heel goed dat ik in de herfst van 2012, toen sprak ik een machinist in Irkutsk. En ik vroeg aan hem, gewoon in de provincie, van ja, ken je Navalny? En als oppositie, dat is de oppositie. Hij zegt, oppositie, die zit toch in het parlement? Ik ken helemaal geen Navalny. De oppositie is in het parlement. Ja, dat zijn de communisten. Dat waren Zhuganov, noem ze allemaal maar op.
Ja, Zhirinovsky.
Ja, dus dat is voor hen de oppositie. Dus ja, al die andere kandidaten en Progerov, ja, dat telt allemaal niet mee eigenlijk. Dus er is toen en nu eigenlijk wat dat betreft niks veranderd.
Sorry, Zhirinovsky was natuurlijk de extreemrechtse Zhuganov, ja.
Ja. Joost?
Ja?
Ben je er nog?
Ik luister vol bewondering.
Dit is nu meer inderdaad jouw tweede verkiezingen? Presidentsverkiezingen, moet ik even rekenen.
Tweede presidentsverkiezingen, ja.
Nee, derde, 2016, 2020, toch? Heb ik het nou verkeerd?
Ik ben ook
even, 2018 waren er. Poetin is in 2012 voor het eerst voor 6 jaar gekomen.
Ja, je hebt gelijk.
En nu dus weer, die termijn is nu afgelopen, dus nu is de tweede termijn.
Ja, na de Rokirovka met Verdev, ja.
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 En in de loop van de jaren heeft het eigenlijk geleid tot waar Rusland nu is met wat betreft die verkiezingen. Als je het zo afspiegelt van 2012 tot en met nu. Je ziet dat die kant op gaan eigenlijk.
Ja, en de afgelopen 2 jaar na de inval in Oekraïne is het natuurlijk, dat is echt een waterscheiding geweest. Want nu zijn er ook gewoon echt geen protesten meer mogelijk op straat. Dat is natuurlijk ook een heel groot verschil. Ik denk dat de afgelopen 2 jaar toch heel belangrijk is geworden. Hè? Ik bedoel, daarom hoorde je ook van Navalny aanhangers niks meer. Maar ze waren er nog wel. En het feit dat ze niks meer mogen zeggen, wil niet zeggen dat ze ineens van gedachten veranderen natuurlijk. Dat is wel belangrijk om te onderscheiden. Ja. Hè? Het zijn mensen die niet meer voor Navalny de straat op mogen en er niks meer over mogen zeggen, wil niet zeggen dat ze in één keer voor Poetin gaan. Zo is het natuurlijk niet. En dat is toch een beetje de illusie die het Kremlin voor zichzelf probeert te creëren. Als hij er niet meer is, als hij maar gevangen zit of als hij nu dood is, dan verdwijnt hij en dan is hij er ook niet meer. En dat is natuurlijk niet zo.
Uh-huh. Grabbelton.
Ja, moet je dat spreekwoordelijk zo even grabbelen?
Ja, balletje. Even balletjes opwarmen. Ja.
Kom maar door met de vraag dan.
Nou, hij sluit aan bij de vraag van Hilco Winter. Of hij gaat voorafgaan aan die van Hilco Winter. Ik ga eerst mijn eigen vraag stellen. want ik las afgelopen week een artikel van Joost in het Algemeen Dagblad. Uh-huh. En hij maakte een rondje langs de sanctieslachtoffers. Ja. Zo noem ik het maar even. Dus ja. De bedrijven die allemaal te lijden hebben onder de sancties. En Joost, als ik je artikel goed begreep, bij het ene bedrijf viel het wel mee en bij het andere bedrijf viel het een beetje tegen. Wat is nou jouw opvallendste waarneming over in hoeverre de sancties Russische bedrijven en ondernemers en mensen hebben geraakt? Dus van koffie tot aan auto's. Wat is jou het meest opgevallen 2 jaar na de inval in Oekraïne, met name nadat het hele sanctiepakket vanuit Europa en Amerika over Rusland is heen gewalst?
Nou, je moet 2 dingen goed onderscheiden. Kijk, de sancties, dat gaat echt over verboden van bedrijven die spullen mogen ontvangen of leveren of wat ook maar. We hebben daarnaast natuurlijk heel veel westerse bedrijven, meer dan 1000, die Rusland hebben verlaten. Maar die hebben dat op eigen gelegenheid gedaan. Die hoefden niet weg. He, maar die zeiden van ja, wij vinden het ethisch niet langer verantwoord om hier te blijven. En daarom vertrekken we. En dat schaadt natuurlijk ook de economie, zo kun je het zien. Aan de andere kant zie je nu toch ook sommige bedrijven gewoon weer terugkeren. Sommige zijn nooit weggegaan, andere keren terug. Mondjesmaat, maar keren terug. En dat er natuurlijk heel veel parallel import is. Er staan in Vladivostok colaflessen van Coca-Cola met Chinees opschrift erop. Dat wordt allemaal vanuit China geïmporteerd. Gewoon van de Chinese markt gehaald en daar neergezet. Het probleem daarmee is voor de Russische economie en voor de Russen, ook voor de portemonnee van de Russen, is dat het via lange transportroutes moet. Dus dat kost geld. waarmee dus ook de producten duurder worden. Met andere woorden, die parallel import jaagt de inflatie aan. Ik denk dat dat op dit moment voor de Russen zelf, voor de bevolking, het grootste probleem is dat alles een stuk duurder wordt. Je kunt in principe alles nog wel krijgen. Auto's zelfs kun je importeren, hè, via de Emiraten. Dat gebeurt ook. Er komen BMW's. Er komen Mercedes nog altijd via de Arabische Emiraten of via Kazachstan. Nou ja, maar ook daarvoor geldt dat ze een stuk duurder zijn. Dus dat is eigenlijk alleen nog maar voor de elite betaalbaar, voor de rijkeren. Maar goed, een heel groot deel van het grootste deel van de Russische bevolking kan dat sowieso al niet meer betalen natuurlijk. Maar ook de prijzen in de winkels gaan omhoog. En die inflatie die blijft maar groeien, ook door de relatief zwakke roebel natuurlijk. Dus ik denk dat dat het grootste probleem is voor de Russen op dit moment nog altijd. En ja, als dat lang gaat aanhouden en mensen kunnen het inderdaad niet meer bolwerken, misschien dat je dan op een gegeven moment toch iets van verzet gaat krijgen.
Mm-hmm. Maar ja. Voor jou smaakt de koffie nog hetzelfde? Wordt je fiets minder snel gerepareerd? Kan je piano niet meer gestemd worden? Zijn er zichtbare gevolgen, echt die pakkende voorbeelden?
Nou, ik heb een digitale piano en die hoef je niet te stemmen. Maar...
Oh, jij was erop voorbereid?
Nee, dat is een flauw. Ja, ik was erop voorbereid. Nee, ik geloof dat wel meevalt. Kijk, we hebben hier allemaal van die klonen gekregen. Van Starbucks is nu Stars Coffee. Ja. McDonald's heet nu Vkusne i Tochke.
Lekker
punt uit, betekent dat. Ja. Nou ja, ik ben er vorige week toch nog eens even geweest. Kijk hoe het daar smaakt. Ja, het is geen verschil met McDonald's. En het komt ook doordat al die bedrijven, die zijn gewoon overgenomen door de Russische licentiehouder. Ja, die hebben al jaren ervaring mee gehad om hamburgers te bakken, om patat te bakken, om koffie te zetten. En ik proef het verschil niet met de originele bedrijven, zeg maar. Dus dat hebben ze goed overgenomen. Prijzen zijn ongeveer gelijk. Dus ja, wat dat betreft is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd. En dat geldt met name voor de grote steden natuurlijk. Maar ja, als je kijkt, de kleinere dorpen en de kleinere steden hadden niet eens McDonald's of Starbucks. Dus die missen ook niks. In die zin is er eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Alleen maar dat het allemaal veel duurder wordt. En dat zal toch op termijn problemen kunnen opleveren voor het Kremlin.
Ja, ik vraag inderdaad naar concrete pakkende voorbeelden, zichtbaarheid. Maar ik snap ook wel dat sancties en economische gevolgen samenhangen met een lange adem. En dat het is niet gelijk het doel van sancties om de McDonald's van naam te laten veranderen. Maar dan kom ik dus uit bij die vraag van Hilco, Hilco Winter. Hoe zichtbaar is het voor jou, Joost, dat de oorlogseconomie van Rusland langzaam de echte economie sloopt? En hoeveel rek denk je dat er nog in zit in de Russische maatschappij voordat men toch uiting gaat geven aan de onvrede die dus nu passief misschien wordt gevoeld, maar nog niet geuit?
Ja, dat is altijd heel lastig in te schatten natuurlijk. Revoluties kun je niet voorspellen. Althans niet in de zin van wanneer ze plaats gaan vinden. Dat kun je gewoon niet zeggen. In hoeverre de oorlogseconomie, de gewone economie schaadt. Nou, het punt is alleen al dat er worden nu bijvoorbeeld broodfabrieken. Die worden omgeturnd in raketfabrieken. Die moeten ineens granaten gaan bouwen, gaan produceren. Naast het brood wat ze dan ook nog wel maken. Maar voor een deel moesten ze nu ook granaten gaan maken. En dat schijnt te kunnen. Het punt is, dit gaat onmiskenbaar ten koste van de consumenteneconomie. Je kunt de roebel maar één keer uitgeven. En hoe meer je aan die oorlogsindustrie besteedt, vanuit het staatsbudget ook, hoe minder de gewone consumentenindustrie gesteund kan worden. Dus wat dat betreft, daar merk je nu nog op zich niet zo heel veel van. Maar dat gaat wel gebeuren. En wat je ook krijgt is dat je op een gegeven moment een echte oorlogseconomie krijgt. Dus je hebt een gigantisch aantal wapenfabrieken. En plots wordt er met Oekraïne vrede gesloten. Of een van beide wint of wat ook maar. En dan staan er dus allemaal overal wapenfabrieken waar je eigenlijk niks meer mee kunt. Want de oorlog is voorbij. Hmm. Nou ja, en dat is ook precies wat er eigenlijk in de Sovjet-Unie is gebeurd. Daar was een gigantisch potentieel aan wapenproductie.
veel te veel fabrieken. Ja, de Koude Oorlog was gaande natuurlijk. En de Russen, de Sovjets wilden de Amerikanen bijhouden. En dat is ook een van de redenen geweest dat uiteindelijk de Sovjet-Unie is ingestort. Een econoom zei me van de week, ja, dat gevaar loopt Rusland nu ook. Dat je gewoon een oorlogsindustrie krijgt waar je straks niks meer aan hebt. Ja, want een oorlogsindustrie is natuurlijk, het ironische is dat die wel bijdraagt aan het BBP. De Russische economie groeit met 2,5%. Poetin pocht er vorige week ook nog over. We doen het beter dan andere westerse landen. Maar dat komt vrijwel volledig op konto van dat industrieel militair complex. En dat telt op bij de economie. Dat is natuurlijk zo. Maar het is een weinig duurzame economie natuurlijk. Want een raket die schiet je af en weg is het. Terwijl je met een auto kun je 20, misschien wel 30 jaar toe.
Nou, je krijgt nu wel een raket bij je volkoren brood. Dat is wel iets ongekends.
Ja, als je pech hebt zit hij zelfs in het brood. Maar goed, daar moet je erg mee oppassen.
Hey, we hadden gevraagd, Joost, op Twitter, omdat ze vragen konden stellen over de presidentsverkiezingen. Maar er zaten ook persoonlijke vragen tussen. Want luisteraars, twitteraars zijn toch wel benieuwd naar die een van de twee correspondenten waar jij een van de twee bent, dat die nog in Rusland zit. Dus daar zijn ze heel benieuwd naar. Daar kregen we een aantal vragen over. Dus daar gaan we het eventjes met je over hebben.
Zeg vooral wat je wil en mag zeggen.
Precies, ja.
Ja, brand los.
Sjoerd Duiker vraagt, waarom blijft Joost als een van de weinige Nederlandse westerse correspondenten in Moskou? En kan je ook naar andere steden reizen? En hoe zit het met je bewegingsvrijheid om onderzoek te doen? Heb je ze nog allemaal?
Ik vind het belangrijk om nog te blijven zolang het nog nuttig is. Kijk, 2 jaar geleden werd er aangekondigd toen die 2 nieuwe wetten werden ingevoerd op nepnieuws verkopen en verspreiden het discrediet brengen van het Russische leger. Toen werd er eigenlijk bij gezegd van je mag alleen nog maar berichten, dat was het idee, alleen nog maar berichten van het ministerie van Defensie van Rusland overtikken en anders niet. Nou, daarom zijn toen ook heel veel correspondenten meteen vertrokken. Van ja, dan heeft het geen zin meer om hier te zijn. Maar goed, de achterblijvers die begonnen toch een beetje op kousenvoeten toch weer eens wat te proberen zo. En je maakt eens een reportagetje. Nou goed, er gebeurt niks. En je hebt dus een kritisch interview. Gebeurt weer niks. En toen bleek dus eigenlijk al vrij snel dat je toch nog wel vrij veel kunt doen. Uh-huh. Je moet oppassen. Wat onderzoek betreft, ja, dat is gewoon niet verantwoord. Dan kun je zeggen, dan leg je toch een zekere zelfcensuur op. Maar dat is misschien waar, maar dan nog. Je bent toch de ogen en de oren hier. En je kunt voelen, je kunt zien, je kunt horen wat hier gebeurt. En dat is sowieso belangrijk, denk ik. Dus als je dat ook nog maar gewoon kunt opschrijven, zonder dat je ermee in de problemen komt, en dat gebeurt niet voorlopig, dan vind ik het gewoon nuttig om hier te zijn. Om toch ook nog de lezers en de luisteraars en kijkers toch een beetje op de hoogte te stellen van hoe het hier aanvoelt en wat er echt in Rusland aan de hand is.
Ja, en Moskou uit, op bezoek bij andere steden of dorpen, of loop je dan meteen in de armen van de FSB?
Ik ben nog wel een paar keer naar Sint-Petersburg geweest afgelopen jaar. Dat is nog wat te doen. Nizhny Novgorod kan nog wel, hoewel je daar ook een beetje moet oppassen. Maar zodra je daar buiten komt, ze weten, de diensten weten waar je naartoe gaat. Als je het vliegtuig neemt, je vliegticket wordt meteen geregistreerd als buitenlander je wordt meteen als buitenlander geregistreerd bij de FSB, van die is daarheen gevlogen. Mm-hmm. Nou, dan sturen ze een camerateam op je af van een lokaal medium of gewoon 2 FSB'ers zelf. En die komen je echt stalken. Die lopen achter je aan met een camera. Die beginnen je hele vervelende vragen te stellen. Ik zag dat het een paar maanden geleden nog met een Franse fotograaf gebeurde. Ergens in het Verre Oosten, geloof ik, was die. En die jongen is een paar dagen later is die ook vertrokken. Die voelde zich zo bedreigd uiteindelijk, dat hij is weggegaan. En ja, je kunt zeggen, het is alleen maar intimidatie. Maar ik vind het ook in zoverre heeft het een risico in zich dat ze iets kunnen verzinnen om je te arresteren of wat ik maar. Nou ja, in het beste geval word je dan uitgezet. En dat is toch ook niet wat je wil. Want dan kun je helemaal niks meer. Althans niet vanuit Rusland. Het ergste geval, stoppen ze een kluit cocaïne in je tas of wat ik maar. Ook dat soort dingen gebeurt. En word je gewoon voor 20 jaar de bak in gegooid. Hè? Uh-huh. Dat is niet zo heel waarschijnlijk. Maar het kan wel. Dus je moet dat risico telkens afwegen. En daarom zitten de meeste correspondenten blijven toch voornamelijk in Moskou. Want het gekke is, hier is wel het machtscentrum. Maar als je hier op straat loopt of je doet dingen, dan wordt het toch eigenlijk, dan word je toch eigenlijk wel met rust gelaten. Ik heb wel in november nog eens meegemaakt. Toen stond ik op die grote tentoonstelling Rusland, VDNK, dat grote park. Met een camera stonden we te filmen. En er kwamen twee politieagenten naar ons toe. En die wilden onze documenten zien, accreditatie. Nou, prima, dat laat je zien. En we beginnen mensen te interviewen, bezoekers van die tentoonstelling. En een van die agenten gaat ons doodleuk staan filmen. Het is niet prettig, maar aan de andere kant, je went er ook alweer aan. En je hebt iets van, goed, ze doen maar. Hè? Uh-huh. En jij zult het uit jouw tijd uit Moskou ook nog wel herinneren. In gespannen tijden met die demonstraties rond die verkiezingen en zo, gebeurde dat soort dingen ook al. Het is ook een beetje usance gewoon in Rusland. Hè? Ja. Dus je moet je daar ook niet te veel door laten afschrikken. Kijk, als je echt opzichtig gevolgd begint te worden, of je krijgt dreigmails van onbekenden, dat ze niet blij zijn met je verslaggeving of wat ik maar, dan moet je toch achter je oren gaan krabben van, hè, wat is hier aan de hand? Is dit nou alleen nog intimidatie of zijn ze echt ergens op uit? Ivan Gerskovich is ook dagenlang gevolgd voordat hij werd gearresteerd. Ja. Dat zijn wel signalen. Maar het kan ook zo zijn, en dat is waarschijnlijker, dat als ze je de dampen willen aandoen, dat ze dan toch een soort waarschuwing gaan geven. Hè? Misschien word je ontboden door de diensten en krijg je een hard gesprek. En dan moet je tussen neus en lippen door maar lezen van, je kunt maar beter vertrekken, want anders zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen. Ja, dus dat je zomaar...
Wat is dit voor repressie?
Ja, ik leer van de beste.
De laatste opmerking die we al maken, dat je zomaar ineens de klop op de deur krijgt en mee moet komen en een enkele reis Siberië krijgt, die kans is eigenlijk niet zo groot.
Ja, dan is de vraag van Anke van Krimpen wel een aansluitende, maar toch nog iets persoonlijker. Hoe eenzaam en ingewikkeld is het correspondentschap geworden gedurende de 10 jaar nu dat je daar zit? Hoe zijn je contacten met resterende collega's? Ik denk dat hoe ingewikkeld je correspondentschap is, dat je dat net al aardig hebt aangestipt. Maar even het persoonlijke, is het eenzaam en zijn je collega's die er nog zijn, zijn dat dan de zijn jullie elkaars reddende engels?
We hadden altijd wel contact met elkaar onderling. Maar goed, er zijn er inmiddels afgelopen 3 jaar zijn er 4, 5 vertrokken. We zijn nog met z'n tweeën over, plus een camerajournalist natuurlijk, cameraman. Die rekenen we ook mee. En wij hebben onderling wel vrij veel contact inmiddels. En daar heb je ook al steun aan natuurlijk. Ik kan me nog herinneren dat we toevallig de dag na de dood van Navalny op het kantoor van de NOS zaten met z'n drieën. En ja, dan is het toch prettig dat je daar even met z'n drieën over kunt praten als Nederlanders onderling. Wat is er nou gebeurd en waar gaat dit naartoe en hoe duiden we dit? En daar heb je ook wel een zekere steun aan natuurlijk. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon je Russische vrienden nog, die er nog altijd zijn. En daar heb je toch ook nog wel contact mee. Dus ja, over eenzaamheid heb ik niet echt te klagen wat dat betreft. Maar ja, het clubje wordt wel steeds kleiner natuurlijk, dat is zo. En dat, maar daardoor heb je misschien ook juist weer wat meer steun aan elkaar, omdat je nog maar met z'n drieën bent. Zul je misschien ook wat meer naar elkaar toetrekken of zo. En zul je het, heb je daar misschien zelfs nog meer aan dan met je een hele grote groep bent, zeg maar.
Ja, de vraag van Erik GM, aansluitend op de repressie en de veiligheid voor journalisten. Wat is voor jou het moment dat je zegt, tot hier en niet verder, ik peer hem. Het is nu genoeg geweest. Als je let op je veiligheid.
Maar ja, kijk. Ja, wat ik al zei, als je bedreigd wordt, als je gevolgd gaat worden, dat soort dingen. Wat ik al zei, er is gisteren een Duitse journalist beboet. Uh-huh. Voor het in discrediet brengen, geloof ik, van het Russische leger. Maar ja, dan weet je dus, dan heb je een gele kaart, om het in voetbaltermen te zeggen. De vraag is, ga je dan nog door voor de rode kaart? Als je 1 keer een boete hebt gekregen, dan kun je nog een 2e keer een boete krijgen. En dat gebeurt met Russen ook vaak. Hoewel het heel willekeurig is. Sommigen worden meteen al opgepakt, krijgen 7 jaar cel. Anderen krijgen eerst twee keer een boete. Tweede keer uiteraard een hogere boete. En pas een derde keer worden ze strafrechtelijk vervolgd en kunnen ze celstraf krijgen. Dus er zijn nog wel een bepaalde fase waardoor je kunt zeggen, oké, moet ik nu nog verder? Hè? Als je al een keer een boete moet betalen, zoals met die Duitser nu gebeurt, die Duitse collega, ja, dan weet je gewoon dat je op de korrel ligt. En dat er op je gelet wordt.
Ja. Even wat hij,
dat je al een keer bestraft bent.
Ja, even wat hij heeft gedaan volgens de Russische rechtbank die hem beboet heeft. Hij zou in het Verre Oosten dus het leger in diskrediet hebben gebracht. En er werd eerst gezegd het is een boete van $440. Later werd dat weer een beetje weersproken. Maar daar hebben we het dus over. Dus ja, dan heeft deze correspondent volgens mij van de WDR... ja, op een of andere manier een opmerking gemaakt over de Russische krijgsmacht die dan blijkbaar niet door de beugel kon, volgens het Hof.
Ja. Ja, en dat is dus ook voor het eerst dat dit gebeurde. Gerskovich is opgepakt op spionage. Dat is echt wezenlijk wat anders. En ook met zijn Amerikaanse achtergrond, met als doel om later als een pion te wisselen, zeg maar. Dit is voor het eerst dat een Westerse journalist beboet wordt op basis van die idiote wetten die 2 jaar geleden zijn ingevoerd. En nou ja, als jou dat overkomt, dan moet je echt je achter je oor krabben en zeggen, ja, nu is het maar beter om te vertrekken. Want kun je dat risico lopen? Je gaat gewoon door, je zegt nog weer eens iets verkeerd en je krijgt nog weer een hogere boete. Nou, die wordt door je opdrachtgevers wel betaald, dat is het probleem niet. Maar een derde keer kun je echt voor de rechter gesleept worden en kun je strafrechtelijk vervolgd worden. Uh-huh. Het zijn administratieve straffen, boetes. Maar je kunt dan een derde keer, zou je zelfs gevangenisstraf kunnen krijgen. En ja, je moet wel heel sterk in je schoenen staan en zeker weten dat je hier wil blijven om daar nog voor te gaan natuurlijk. Ik denk, ik weet nog wel, de limiet schuift wel telkens op. We hadden tot vorig jaar, eind maart, dat Gerskovich werd gearresteerd. Van nou, als een Westerse journalist gearresteerd gaat worden, Dan moeten we wegwezen. Of dan moeten we heel goed nadenken of we hier nog wel willen blijven. Dat gebeurt vervolgens. Iedereen was in shock. Maar je begint het meteen weer te relativeren. Van ja, maar hij is ook op spionage gepakt. Niet op basis van die wetten. En hij heeft misschien ook al wat gedaan wat toch wel heel gevaarlijk was. Hè, dat had hij misschien ook niet moeten doen. Waardoor we toch allemaal zeggen, ja, wij lopen niet zoveel gevaar. En het punt is gewoon, de waarschijnlijkheid is niet zo groot. Wat ik al zei, dat je de klop op de deur krijgt in 1 keer onverwachts. En dat ze je meenemen en in de gevangenis gooien. Die kans is niet zo groot. Maar we weten het niet. En dat is gewoon wat het onheimisch maakt. En dat is ook waar de diensten mee spelen. Je gewoon onzeker maken. Gewoon heel willekeurig mensen oppakken. De een wel, de ander niet. De een krijgt wel bezoek van de FSB, de ander niet. En dat heeft een verlammende werking. Waardoor mensen op een gegeven moment ook journalisten, buitenlandse journalisten zeggen van nou, ik wil deze onzekerheid niet meer. Mijn bloeddruk begint te zeer te stijgen dat ik de wijk neem.
Ja, wat we wel weten, zeker weten, Joost, nou, dank voor al deze Twitter-vragen te beantwoorden en al je verkiezingsvragen beantwoord te hebben, is dat jij met een mop komt. Traditioneel. Heb je die?
Ja, het is een heel klein mopje, maar het is wel een en actuele, over de verkiezingen.
Nou ja, doe maar dan.
Ja, oké. De Centrale Kiescommissie hier, die heeft vanmorgen een bericht doen uitgaan. Een verklaring waarin ze stelden dat de kiescommissie onder in geen delen zal tolereren dat de kiezers de verkiezingsuitslag zullen frauderen. Nee, wacht even, sorry. Ik vertel
volgens mij vertaal je hem uit een andere taal, of niet?
Ja, het Russisch.
Nou, goede poging.
Focus, jongens. Concentratie.
Ja, focus.
Ik snap dat de lat ook heel hoog ligt, na al die eerdere moppen.
Ja.
Hij voelt de druk van Jelle natuurlijk, die vorige week
mop. Oké, ja. Nee, goed, hier komt hij. De Centrale Kiescommissie van Rusland heeft vanmorgen een verklaring doen uitgaan. Waarin ze stelt dat de kiescommissie niet zal toestaan dat de kiezers de verkiezingsresultaten zullen vervalsen.
Ja, ik snap hem.
Nee, het gaat mij te snel.
Maar je vindt hem niet leuk.
Heb je dit niet meegemaakt in jouw tijd?
Nee, het ging mij uit te snel.
Wat ging je te snel?
Ja.
Oké. Okay. Nou, luister
hem nog een keer terug.
Luister hem maar terug. Ja, misschien heeft Joost er nog een die je wel begrijpt.
Jij hebt ook nog één, toch?
Het zou kunnen dat Joost heel toevallig die van mij heeft gekregen. Zodat Joost het met zijn mooie mooie stem kan voorlezen.
Ik heb nog wel een andere, ook over de kiescommissie. Die hebben een overeenkomst gesloten met de Vereniging van Blinden in Rusland over verkiezingswaarneming.
Ja, die snap ik ook, ja. Ja,
die kan ik ook nog wel begrijpen. Ja. Nog één?
Volgens mij bewaart hij die van mij voor volgende week.
Okay, dat mag ook.
Ja. Ik kwam nog wel een leuke meme tegen.
Je had hem al gestuurd, of niet?
Ik had hem al lang gestuurd, ja.
Oh, wacht even. Dan moet ik
als je
even
afgelopen uur druk of zo.
Nee, maar ik zit op. Ik kan niet op Twitter, op WhatsApp kijken, want ik heb mijn telefoon aan het horen.
Oh, dat is waar. Nou, weet je, dan bewaar je die voor volgende week. Dan vertel ik nog even een meme die ik tegenkwam, die ik erg leuk vond op social media. Dat is een foto van Skabeeva. Een van de bekendste propagandisten in Rusland. Die in het Engels, zo staat het even vertaald, zei tegen een van de andere gasten in haar programma. Wij hebben helemaal geen schepen meer in de Zwarte Zee. Fulmineerde ze woedend. En vervolgens zie je de reactie van Kirill Budanov, de militaire inlichtingenchef van Oekraïne, die zegt: heb je wel op de bodem van de zee gekeken?
Ik vond het ook wel een mop.
Ja, toch?
Ja, zeker.
En er zijn memes ook voor bedoeld om te lachen.
Ja, geestig.
Ja.
Dankjewel,
ja,
Joost.
Heel leuk. Heel graag gedaan.
Daar, hè? Geweldig werk.
Ja, kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
Dank je.
Je krijgt binnenkort weer een appel erbij.
Ja, twee.
Zoals mijn enige collega hier nog altijd zegt, we gaan door tot het gaatje.
Heel goed, daar houden we van. Wij ook.
В саду ягода, малинка, малинка.
Zat je nou nog te gniffelen om mijn mop, Joost?
Om zichzelf, denk ik.
Jazeker.
Oh, wat leuk. Aito.
Ik begreep hem. Pakka.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.